Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en ik praat vandaag met professor Bart Maddes, professor in politieke wetenschappen aan de KU Leuven, en met onze hoofdredacteur Pieter Bouwens. Goeiedag heren.
Dag David.
Goeiedag.
Heren, we hebben een regering. In België is dat een opmerkelijk feit. Een federale regering, toch alleszins, voor alle duidelijkheid. Als jullie daar nu op terugkijken, en ik richt me eerst tot u, professor Maddes, hoe ervaart u dat? Denkt u dan van, ja, dit had ik een paar weken geleden niet voor mogelijk gehouden?
Ja, toch wel. Ik heb al vrij lang geleden, kort na de verkiezingen, heb ik gezegd van er is een ijzeren logica naar paars-groen. Dus eigenlijk heb ik dat al in een vrij vroeg stadium voorspeld dat het daarop zou uitdraaien. Ik doe zodanig veel verkeerde voorspellingen dat als er een keer een goede voorspelling tussen zit, dan mag ik dat ook wel een keer benadrukken. Dus in die zin was ik zeker niet verrast. Maar natuurlijk, ja, de weg daar naartoe is natuurlijk heel kronkelig verlopen. Hè? Omdat een van de redenen waarom ik verwachtte dat het uiteindelijk zou uitmonden op paars-groen, was natuurlijk dat het heel moeilijk zou zijn dat PS en N-VA een akkoord zouden kunnen bereiken. Hè? Omdat N-VA kon het natuurlijk niet maken om nog een keer te regeren zonder communautaire stappen vooruit te zetten en met de PS. Dus zo'n akkoord, ja, daar was iedereen het over eens, zou zeer moeilijk zijn. Maar uiteindelijk, het bizarre is dat er akkoord dan uiteindelijk wel gekomen is in augustus. En dat precies dat akkoord, ja, dan precies de trigger was om uiteindelijk te komen tot paars-groen, een regering zonder N-VA. Dus dat is eigenlijk wel een heel bizarre plotwending geweest. En de vraag is, ja, hoe komt dat dan? Hè? Het is precies alsof men eigenlijk geschrokken is van dat akkoord in VA-PS, waar je toch ook wel duidelijk zag dat de PS onverhoopt eigenlijk toch wel een duidelijke regionalistische koers inzette. En ja, men is daar zo precies van geschrokken. En dat is dan uiteindelijk de trigger geweest om te komen tot de huidige paars-groene regering met CD&V, dus Vivaldi.
Pieter, als jij daar nu naar kijkt, van, denk je dan dat akkoord van de zomer, paars-gele akkoord, dat een strategisch spel was om tot uiteindelijk Vivaldi te komen? Of denk je dat ze echt dicht bij een akkoord hebben gestaan?
Ik heb de indruk toch dat men ook nog altijd in de N-VA, men heeft dat akkoord ook vrijgegeven. Het is vrij te lezen. Dat men inderdaad dicht bij een akkoord stond. Hè. Nu, in dat akkoord waren nog veel losse eindjes en was nog veel voorwaardelijk. En dat was eigenlijk nog een vrij open akkoord, vond ik, als je dat leest. Maar het was wel echt een akkoord. En een akkoord waar de regionalistische reflex toch iets groter was dan in wat nu voor ligt. Dat is wel een feit, ja.
Is het feit dat er dan een iets minder regionalistische reflex is een aanleiding om te zeggen dat Vlaanderen de verliezer is van dit Vivaldi-akkoord, professor?
Ja, Vlaanderen is in die zin in elk geval de verliezer. Aangezien, ja, in vele opzichten kun je toch zeggen dat Vlaanderen is een aparte democratie. En nu zitten we in een situatie dat de democratie, de Vlaamse democratie, eigenlijk wordt bestuurd zonder Vlaamse meerderheid. Dus ik denk dat op zich al genoeg is om te zeggen van Vlaanderen is een verliezer. Het is alsof dat je in een bepaalde gemeente zou zien dat een coalitie geen meerderheid heeft, maar dan de gemeenteraadsleden van de naburige gemeente erbij haalt om dan toch aan die meerderheid te komen. Dus dat is totaal ondemocratisch. En nochtans is het dat wat gebeurt. Dus ik denk dat we daar als Vlamingen onmogelijk mee gelukkig kunnen zijn. Men zegt dan van ja, dat is een minderheidsregering in Vlaanderen. Eigenlijk is dat niet zo, hè, want een minderheidsregering, als puntje bij paaltje komt, moet altijd wel op zoek naar een meerderheid om begroting goed te keuren, om wetsontwerpen goed te keuren. Maar deze regering heeft hoe dan ook geen meerderheid nodig in Vlaanderen, omdat het de Franstaligen zijn die meerderheid leveren. Dus dat vind ik zeer problematisch. En dan ook, maar daar zullen we het misschien straks nog over hebben, ja, ik ben er ook totaal niet gerust in wat de staatshervorming betreft. Hè. Dus eigenlijk alles zal afhangen van CD&V. CD&V is communautair een labiele partij geworden. Dus mocht CD&V kantelen naar de Belgische zijde, naar het Belgische kamp, ja, dan staan we eigenlijk heel dicht bij een herfederalisering en een situatie waarbij Vlaanderen in een aantal opzichten onder curatele wordt geplaatst.
Ja, fijn, ik heb vanmiddag nog eens het regeerakkoord herlezen over de staatshervorming. Eigenlijk worden daar geen keuzes of geen grote keuzes gemaakt. Hè. Daar zitten een aantal lijnen in. Hè. We gaan goed samenwerken, samenwerken en ontmoeten. En we gaan een democratisch draagvlak zoeken. Maar eigenlijk heeft men nog niet gekozen. En ja, ik vind het heel moeilijk om daar tot nu toe iets over te zeggen. Welke richting gaan ze uit? Hè. Het is een beetje in de handen van Clarin Val en die nieuwe Annelies Verlinde. Twee ministers die dat nu in goede banen moeten leiden en dat democratisch draagvlak moeten gaan zoeken. Ze willen dus blijkbaar wel die bijzondere meerderheid zoeken in het parlement om wetswijzigingen te doen. Maar wat ze precies gaan doen, staat niet in dat regeerakkoord. Misschien staat het op een tablet of op een atoma-schriftjes, maar dat weten we niet natuurlijk. Maar ik hou toch mijn hart vast. Er staan veel tegenstrijdige dingen in. Hè. De analyse van wat er fout loopt vandaag, ik denk dat daar iedereen het over eens is. Maar wat ga je doen? Gaat men herunitariseren of gaat men verder opsplitsen? En uiteindelijk moet je toegeven, en dat vind ik dan een voordeel, deze regering gaat ons in 2024 een voorstel doen. Ze gaat zeggen, deze punten in de grondwet zijn voor herziening vatbaar en wij willen dat zo aanpassen. En dan gaan wij als kiezer de keuze hebben of we dat project van Vivaldi steunen, of we het confederalisme van de N-VA steunen, of het separatisme van het Vlaams Belang. We zullen voor de toekomst van België in 2024 tenminste een heel duidelijke keuze kunnen maken. En dat vind ik dan juist, ja, dat vind ik het voordeel van Vivaldi. We kunnen nu duidelijk zeggen, er zijn ja, 2, 3 kampen in de Belgische politiek.
Professor Maddes, welke richting verwacht u van Vivaldi in verband met die staatshervorming?
Het regeerakkoord is heel dubbelzinnig. Strikt genomen is het niet zo, als je echt de letter van het regeerakkoord bekijkt, is het niet zo dat men dat eigenlijk wil uitstellen. Dus er staat van, er komt een grote... Om te beginnen, ja, dat is wat ik de eerste trap noem, is er al sprake van wat dat ze noemen place-based policies op vlak van werkgelegenheid en gezondheidszorg. Mm-hmm. Dat is het idee dat al eigenlijk circuleert sinds de zomer van vorig jaar, om een aantal zaken de facto te splitsen. Dus dat stond ook in het akkoord tussen N-VA en PS. Ik denk nu wel, met de N-VA erbij, de N-VA zou daar werk van gemaakt hebben. Nu staat dat wel in het akkoord, maar ik vermoed dat men daar geen werk zal van maken, want dat is heel vaag. Dus dat is eigenlijk een soort eerste trap. Dan ten tweede komt er een groot debat. Pieter heeft er al naar verwezen. Maar dat groot debat moet in principe wel leiden tot tijdens deze legislatuur heel concrete wetsvoorstellen. Dus voorstellen tot wijziging van de bijzondere wet. En dat moet dan naar de Raad van State. En pas nadien zal men dan kijken in het parlement om daarvoor een 2/3 meerderheid te vinden en een meerderheid in elke taalgroep. Dus eigenlijk, het is blijkbaar wel de bedoeling om dat nog te doen tijdens de legislatuur. Maar natuurlijk, dat is vrij bizar, dat is zelfs absurd. Want als men eerst binnen de regering die teksten zou goedkeuren en pas nadien zou kijken, wie wil dan nu uit oppositie steunen? Ja, zo werkt het niet. Hè. Ik bedoel, als je daarvoor steun wil hebben uit oppositie, moet je de oppositie daar van meet af aan bij betrekken. En dan is er nog iets raars, hè. Dus dan staat er ook in het regeerakkoord, in ieder geval willen we dat doen voor de gezondheidszorg. En daar wordt er dan wel gesuggereerd dat men dan eerder zou gaan naar een splitsing. Hè. Dus dat moet dan een beleid worden, zo dicht mogelijk bij de patiënt. Dus daar wordt er precies dan toch wel een richting gekozen, hè, in de richting van een federalisering, dus niet een herfederalisering. Maar dan staat er daar ook iets raars van, ja, dat, we gaan dat integreren. Hè. Er staat eigenlijk niet, we gaan dat dan goedkeuren, er staat, we gaan dat integreren. Hè. Precies alsof men dan op het allerlaatste moment, hè, in het holst van de nacht, omdat duidelijk, ja, ik bedoel, het is evident dat liberalen en groenen daar geen voorstanders van zijn, van een verdere splitsing, dan heeft men zo een trucje gevonden om dat retorisch een beetje weg te moffelen. Dus het is eigenlijk allemaal heel, heel dubbelzinnig en tegenstrijdig. En ik verwacht eigenlijk dat er daar niet veel van in huis zal komen. Er zal een soort ja, debat zijn, er zal een soort commissie staatshervorming en politieke vernieuwing in het parlement. En daar zal men dan academici uitnodigen, waarvan men ook al vooraf zeer goed weet wat die academici zullen zeggen. En de meeste academici zijn Belgisch gezind, dus dat zal dan vooral het Belgisch gezinde standpunt zijn dat daar aan bod zal komen. En dan in het beste geval, dat moeten we nog zien, dat hoop ik, maar dat is eigenlijk ook, er is geen garantie. In het beste geval zal dan artikel 195 voor herziening vatbaar verklaard worden en kan er dus in theorie na 2024 een grote staatshervorming komen.
Ja, dat staat er zo in, hè. Die 195 staat er zelfs expliciet vermeld in het akkoord, dacht ik. Maar ja, als je ziet, er staan ook principes in, hè, David. Hè. Men zegt, we gaan het principe van de subsidiariteit en de interpersoonlijke solidariteit zijn dan richtsnoeren om die staatshervorming door te voeren. Ja, dan zeg je alles en niks tegelijk. En zo staat dat akkoord vol. Er worden geen keuzes gemaakt, nu al. En ik denk dat voor problemen gaat zorgen als men daar echt aan begint, aan een debat daarover. En puur theoretisch gezien is die, denk ik, die bijzondere meerderheid haalbaar. Maar dan moet je eigenlijk al op de PTB gaan rekenen. En de vraag is, gaan die dat doen?
Wel, die vraag wou ik net ook stellen, van gaan we naar een herfederalisering toe?
Wel, alles zal afhangen van CD&V. Dus de echt Belgische partijen, de Belgisch uitgesproken, Belgisch gezinde partijen hebben het overwicht in deze regering. En dan spreek ik over de twee liberale partijen, VLD, MR, Groen en Ecolo. Die hebben 47 van de 88 zetels. Dus die hebben binnen de regering eigenlijk een meerderheid. En dan laat ik zelfs nog de socialisten, die tel ik daar niet bij. En de enige Vlaams gezinde partij is CD&V met 12 zetels. Dus die legt heel weinig gewicht in de schaal. Als CD&V, ik zei het daar straks al, zou kantelen naar het Belgisch gezinde kamp, ja, dan is er natuurlijk wel een meerderheid, een tweederde meerderheid, maar ook een meerderheid in de twee taalgroepen, om te gaan naar een herfederalisering. Omdat inderdaad PTB, PVDA zal wat graag die bijzondere wetten steunen als het dan effectief gaat over herfederalisering. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de klimaatwet. Dat is ook een van de voorbeelden waar men eigenlijk geen standpunt inneemt. Men zegt van of er komt een bijzondere klimaatwet, of er komt een versterkte intergouvernementele samenwerking, waar CD&V altijd voorstander geweest is. En ook wat dat ook alleen vanuit Vlaams gezind standpunt het meest logische is. Maar ook daar kiest men niet. Maar als CD&V van gedacht zou veranderen en zou zeggen van ja, bij nader inzien, oké, toch herfederalisering en bijzondere klimaatwet, ja, met PVDA, PTB erbij, maar ook CDH, DEFI, ook zeer Belgisch gezinde partijen, dan heeft men wel een meerderheid. Dus we zijn eigenlijk 12 zetels verwijderd, de 12 zetels van CD&V, van een drastische herfederalisering tijdens de volgende legislatuur. Dus dat is toch wel een zwaard van Damocles. En als ik dan kijk naar de ministers van CD&V, ja, dat zijn eigenlijk ministers die communautair gezien bijna blanco bladen zijn. Dus je hebt Annelies Verlinden. Oké, die heeft wel dus een beetje Verlinde, via haar werk. Verlinde, van Arco. Ze is advocaat geweest, dus voor beweging.net. Hè. Dus heeft een link met beweging.net. Vincent van Petegem komt ook uit beweging.net. Dan ja, Sami Mehdi heeft ook al duidelijk gezegd dat hij voorstander is van herfederalisering. Heeft ook het standpunt gesteund van 2016 van CD&V-jongeren, om dus eigenlijk herfederalisering zeker niet uit te sluiten. Dus ik ben daar eigenlijk niet helemaal gerust in. Ik zou liever gehad hebben dat bijvoorbeeld iemand als een Koen Heens minister was geworden. Want Koen Heens, dat is nu niet de radicale Flaminghand, maar dat is wel iemand met toch een soort fundamentele Vlaamsgezinde reflex. Nee, hetzelfde Servet Verheerstraeten, ook niet alleen de radicale Flaminghand, maar toch iemand ook met een Vlaamsgezinde reflex. Terwijl de ministers die we nu hebben, zijn onbeschreven bladen communautair gezien. Of in het geval van Sami Mehdi, alleen neigen zelfs eerder naar de Belgische kant.
Ik denk dat op dat punt CD&V echt eens naar zichzelf op zoek zal moeten gaan. Ze gaan de gespletenheid met de Vlaamse regering hebben. Maar ook CD&V heeft in de voorbije staatshervormingen bijna altijd een belangrijke rol gespeeld. Heeft ook altijd een Vlaamsgezinde vleugel gehad, die misschien niet zo Vlaamsgezind was als Vlaamsgezinde partijen, maar toch. En nu zie je dat dat onder druk staat. Er zijn vooral conservatieve CD&V'ers die op dit moment eerder ongelukkig zijn met de keuzes die gemaakt worden. Die ook zeer ongerust zijn met de ethische voorstellen die er liggen. Zal CD&V die kunnen blijven tegenhouden? Het gonst al een tijdje van de geruchten eigenlijk dat er mensen zouden bezig zijn of die debatten zouden zijn over opnieuw een echt christelijke partij. De vraag is natuurlijk, in hoeverre is die levensvatbaar vandaag? In hoeverre zal die ook niet aan een soort gespletenheid ten onder gaan, omdat vanop dat christelijk platform bots je heel snel op tegenstellingen. Er zijn christelijke partijen in Nederland en daar zie je dat bijvoorbeeld ook over migratie en zo. Er heel grote verschillen zijn intern. Maar ik hoor dat er binnen de CD&V toch nog wel wat verschuivingen zouden kunnen zijn van ontevreden partijleden, militanten, mandatarissen, ex-mandatarissen, die misschien wel eens een beweging in gang zouden kunnen zetten binnen of buiten CD&V. En dat kan ook nog een verschil geven natuurlijk in hoe de CD&V zich zal verhouden en zich zal gedragen in die federale, maar ook in de Vlaamse regering.
Wordt dat dan misschien de nieuwe breuklijn in de partijen zelf? Dat we een herschikking krijgen in partijen die dat enerzijds een meer Belgicistisch karakter krijgen en andere die gaan kiezen voor een regionale aanpak, een regionalistische aanpak? Verwacht u dat, professor, een hertekening van het landschap van partijen?
Maar dat is zelfs geen hertekening. Ik bedoel, die breuklijn, die is er momenteel al. Maar wat dat er nieuw is, dat is dat er nu eigenlijk opnieuw een soort convergentie is over de taalgrens heen. Dus er is nu sprake van een gezamenlijk congres van Open VLD en MR over de staatshervorming. Je ziet ook dat SPA verhuist opnieuw naar de Keizerslaan, dat dus de twee socialistische partijen onder één dak komen, toch in elk geval fysiek. Hetzelfde geldt ook voor Groen en Ecolo. Dus je ziet wel, dat is iets nieuw, dat die partijen elkaar opnieuw vinden over de taalgrens heen. Dus uiteindelijk is ook het akkoord PS en VA daar op stuk gelopen, op het feit dat de Open VLD de MR niet wou loslaten, terwijl PS in elk geval de MR er niet bij wou. Dus dat is wel een nieuwe evolutie. Je hebt aan de ene kant de Vlaam Nationale Partij, die uiteraard geen tegenhanger hebben langs de Franstalige kant. CD&V, waar dat eigenlijk de tegenhanger CDH aan het uitsterven is. Ik bedoel, binnenkort hebben die gewoon geen potentiële zusterpartij meer langs de Franstalige kant. Maar dan heb je de socialisten, liberalen en groenen, die nu blijkbaar meer inzetten op die band met hun zuster. Maar dat is natuurlijk, daar is ook veel hypocrisie mee gemoeid. Bedoel, het blijven wel aparte partijen. Dus ik heb altijd zoiets van, ja, als jullie dan toch zoete broodjes willen bakken met jullie zusterpartij langs de andere kant van de taalgrens, vorm dan één partij daarmee. Zoals, eigenlijk is PTB, PVDA, is consequent. Zij zeggen van, wij zijn voor België en wij vormen één partij, één partijorganisatie, één boekhouding, enzovoort. Maar waarom doen Groen en Ecolo dat dan niet? Ideologisch zitten zij toch sterk op dezelfde golflengte. Ze zijn alle twee zeer Belgicistisch. Ja, dan heb ik iets van vorm één Belgische groene partij. Maar waarom doen ze dat niet? Ja, omdat ze dan natuurlijk ook wel botsen op die maatschappelijke realiteit. Er zijn andere gevoeligheden. Ecolo kan in Wallonië pleiten voor legalisering van softdrugs. Groen, ja, die weet dat dat in Vlaanderen niet aanslaat en die wil zwijgen over de legalisering van softdrugs. Dus hoe Belgicistisch dat die partijen ook zijn, ze kunnen niet tot één Belgisch standpunt komen. En op die manier eten ze eigenlijk van twee walletjes. Aan de ene kant, als het hun uitkomt, zijn ze dan zogezegd Belgisch. Maar als het is om stemmen te winnen en om eigenlijk hun kiespubliek zo goed mogelijk te bespelen, ja, dan zijn het verschillende partijen met verschillende standpunten.
Ja, ik zie die familiereunies die er nu zijn, hè, toch nog altijd als een soort strohalm waar de traditionele partijen zich een beetje aan vastklampen. Om zeg maar, ja, voor Open VLD en SPA is het makkelijker om te leunen op die grotere broer, die toch in stemmenaantal of in zetelaantal vaak belangrijker is dan hen. Wat ik van die breuklijn wel interessant vind, hè, die V- of B-partijen, zoals we het dan graag zeggen, is dat aan Vlaamse kant eigenlijk Open VLD en CD&V in de voorbije 10, 15 jaar van kant veranderd zijn. Beide partijen hebben ooit het confederalisme in hun programma gehad. En dan zie je dat de opkomst van N-VA er eigenlijk voor zorgt dat ze, ja, van overtuiging veranderen. Iets wat ik toch wel bijzonder eigenaardig vind eigenlijk. En ze maken een bepaalde analyse. De oplossing voor die analyse, het Belgisch probleem, lees er de burgermanifesten van Verhofstadt op na, is dan een soort confederalistisch systeem. En dan komt de N-VA met het confederalisme en om het verschil te maken, gaan ze eigenlijk gewoon veranderen van kant in die politieke breuklijn. Zonder daar eigenlijk echt ooit een heel grote uitleg aan te geven, ik vind dat eigenlijk een heel eigenaardige positieverandering van die traditionele partijen. En eigenlijk, als ze echt Belgisch willen zijn, dan komt altijd de federale kieskring naar boven. Die staat hier in dit regeerakkoord niet in. Die is weg. En nochtans, onder ons gezegd, ik zou dat eigenlijk graag eens zien, die federale kieskring. Maar dan echt een federale kieskring. Ik zou wel eens willen zien hoe die zogenaamde politieke families dat dan zouden oplossen. Zou Open VLD echt campagne voeren in Franstalig België? Zou de MR hier bij ons in Vlaanderen komen campagne voeren en dan eventueel stemmen van Open VLD afnemen? Ik zou dat wel eens willen zien eigenlijk.
In zo'n federale kieskring zouden jullie dan voorstellen dat iedere stem evenveel waard moet zijn en dat daar automatisch eigenlijk dan de meerderheid van de Vlamingen, de fysieke meerderheid van de Vlamingen, zwaarder gaat doorwegen? Zullen de Franstalige partijen dat aanvaarden, denkt u, professor?
Nee, ja, dat is natuurlijk het debat over de federale kieskring moeten we nu niet misschien voeren. Nu, het zit indirect wel in het regeerakkoord, hè, omdat er ook sprake is van een hervorming van het kiessysteem. Dus in dat groot democratisch debat. Dus het zal wel opnieuw,
ja, maar ze hebben
opduiken. Maar in de... Ja, zeg maar, Pieter.
Ze hebben al bij aangegeven andere oplossingen te hebben voor dat probleem. Hè. De ene wil grotere kieskringen, en dan zelfs een federale, en de andere wil juist kleinere kieskringen. Ja, ik bedoel, ja, ze zijn het ook daar blijkbaar niet over eens. Dus ik wil nog wel eens zien wat de uitkomst van dat debat is. Hè.
Ja, maar dat zal waarschijnlijk geen uitkomst hebben, dat debat. Hè. Nu, die federale kieskring, ja, bedoel, dat debat is al vaak gevoerd. Ja, het probleem is natuurlijk dat het is heel hypocriet is. Men zegt van, we gaan een aantal parlementsleden federaal verkiezen, een vijftiental. Hè. Dus dat zijn dan de echte Belgen die in heel België stemmen kunnen halen. Maar dan zegt men wel tegelijkertijd van, ja, maar ja, die echte Belgen, ja, daar moeten wel zeker 7 Franstaligen zijn. Dus men wil daarvan afstappen van die communautaire tweedeling door echte Belgen te verkiezen, maar dan langs de achterdeur komt die tweedeling dan toch wel binnen. En men zegt van, er moeten er zeker 7 Franstaligen zijn, want anders gaan de Franstaligen nooit voor Vlaamse politici stemmen. Als daardoor de vertegenwoordiging van de Franstaligen in het parlement zou dreigen te verminderen. Dus die vertegenwoordiging moet gefixeerd blijven. Dus is dat eigenlijk heel, heel hypocriet. Maar verder zijn nog een heleboel andere bezwaren tegen die federale kieskring. Maar inderdaad, ja, mocht men zeggen, we gaan gewoon echt een federale kieskring creëren, waardoor dat dan eigenlijk het Vlaamse demografische overwicht ten volle kan spelen. Waarom niet? Hè? Maar en dan ook de pariteit in de regering. Hè? We stappen daar dan allemaal vanaf. We keren terug naar een België, ja, waar dat dus, ja, de Vlaamse meerderheid, hè, ten volle politiek doorweegt. Maar dat zullen de Franstaligen nooit willen. Hè? Ik bedoel, dat is evident.
Voor de V-partijen is het dan natuurlijk veel makkelijker. Vlaams Belang, ja, die heeft het voordeel van de duidelijkheid. Het grote vraagteken zal moeten geplaatst worden van hoe N-VA zich daar gaat ingedragen. Want enerzijds is zij een bestuurspartij, zeker op Vlaams niveau. Anderzijds op Belgisch niveau gaat ze nu moeten jaren oppositie voeren. Dit wordt toch een moeilijke spreidstand voor N-VA, denk je niet, Pieter?
Ja, zoals ik het onlangs... Ik denk Sander Loones, dacht ik, hoorde zeggen. Wij zijn een beleidspartij Vlaams en Belgisch een antisysteempartij. Dat is toch een spreidstand die niet altijd even eenvoudig is. Je ziet dat federaal N-VA toch een beetje naar een nieuw evenwicht moet zoeken. Hè. Ze zullen nu volop oppositie moeten voeren, wat ze in het verleden al gedaan hebben en goed gedaan hebben. Maar je ziet dat er nu toch ook een beetje, ja, wat wrijving is in die partij. Dat men niet 100% eens is over welke richting dat moet uitgaan. En dat er een groep is die zegt van, ja, als we in 2024 die meerderheid hebben met Vlaamse Belang, moeten we dat doen. Maar dat er ook een groep is die daar heel huiverachtig tegenover staat. En dat tot 2024 eigenlijk een beetje als een schaduw door die partij heen loopt, hè. Men zal tot 2024, denk ik, altijd blijven zeggen dat ze zullen zich daar niet over uitspreken, wat er ook gebeurt. Maar in 2024 zullen we zien. Nu, als we de peilingen moeten geloven, zal het aan Tom van Grieken zijn om uit te nodigen en gesprek te voeren. En zal hij N-VA moeten uitnodigen, want zij zullen in Vlaanderen de grootste partij zijn. Nog eens met 2 woorden spreken als we de peilingen moeten geloven. Welke situatie zal dat geven? Ik denk dat dat binnen N-VA voor debat zal zorgen, wat het nu al doet. Wat mij verwondert, en ik heb gezien dat Walter Pauli van Knaktal heeft geprobeerd, ik heb het zelf ook al geprobeerd, ik wou wel eens weten wat er in die onderhandeling tussen N-VA en Vlaams Belang gezegd is. En het is voor mij verwonderlijk dat beide partijen de lippen daarover stijf op elkaar houden. Er is echt niemand die daar eigenlijk echt inhoudelijk iets wil over zeggen. En dat doet mij toch vermoeden dat men verder gegaan is dan de tijd doden met een spel kaarten voor de goede schijn. Dus dat er toch eventueel gesprekken mogelijk zijn tussen die twee. Ik denk dat je objectief gezien wel een aantal convergenties vindt om beleid te voeren en echt een ander beleid te voeren in Vlaanderen. Of dat in België veel verschil zal maken, ik denk dat de blokkering enkel groter zal zijn. Maar ja, we zien dat ze ook nu buitenspel worden gezet door een Vlaamse minderheid. Die Vlaamse minderheid zal misschien dan nog groter zijn. De vraag is, hoe zullen de Vlaamse kiezers de kaarten delen in 2024? Maar het zal een belangrijke verkiezing zijn, zoveel is wel duidelijk.
Nu, het is wel zo als er een Vlaamse V-meerderheid zou zijn in 2024, sowieso hebben de Vlaamse nationalisten dan een blokkeringsmeerderheid voor de staatshervorming. Dus die scenario's waarover dat we daar straks hadden, die klimaatwet, herfederalisering enzovoort, ondergeschikt maken van Vlaanderen aan het federale niveau, ja, dat zal dan sowieso niet kunnen, omdat dan enkel, alleen met minstens één Vlaamse nationale partij, men aan een meerderheid kan komen in de Nederlandse taalgroep om de bijzondere wetten te wijzigen. Dus dat zal hoe dan ook een belangrijke hefboom zijn voor de Vlaamse nationalisten. Zelfs al regeren ze niet samen in de Vlaamse regering. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk element is. Het is natuurlijk ook wel zo, waar ik momenteel een beetje schrik voor heb, dat is dat zo de Vlaamse beweging zich te veel zou fixeren op 2024. En je voelt dan nu al een beetje zo dat achteroverleunen in de zetel en zeggen van, ja, oké, de Vivaldi-regering, daar zijn we niet tevreden over, maar wacht maar tot 2024, dan komt er een Vlaamse nationale meerderheid en dan zullen de gebraden kippen in onze mond vliegen en dan zullen we het confederalisme of de onafhankelijkheid cadeau krijgen. En intussen hoeven we maar rustig af te wachten. Dat is een beetje zo, dat was ook al in het verleden vaak het geval, dat de Vlaamse beweging zich zo fixeerde op magische jaartallen in de toekomst. Ik herinner me, dat was al in de tweede helft van de jaren 90, was dat dan in 1999. Dan zou het gebeuren. Dan later, na de zesde staatshervorming, dat was dan 2014. De verkiezingen van 2014, die zouden dan een referendum zijn. En dat was dan hetzelfde jaar als het referendum in Schotland en het quasi-referendum in Catalonië. Mm-hmm. En nu zie je een beetje hetzelfde fenomeen. Van 2024, dan zal het gebeuren. En misschien zal het dan gebeuren. Ik bedoel, ik sluit dat zeker niet uit. Maar in elk geval moeten we... mag ons dan niet in slaap wiegen en moeten we nu alert zijn en heel er nauw op toezien wat dat, die Vivaldi-partijen doen. Moeten we als Vlaamse beweging blijven lobbyen? Moeten we vooral CD&V onder druk blijven zetten en er vooral voor zorgen dat CD&V binnen het Vlaamsgezinde kamp blijft? Dat is voor mij nu de prioriteit, eerder dan nu allerlei luchtspiegelingen maken over wat er in 2024 zal gebeuren.
Wat, Vlaams Belang gebruikt het wel als, moet ik zeggen, activeringsmiddelen. Je leest bijna geen Vrije Tribune of tekst, of je hoort geen Vlaams Belanger die het publiek oproept van in 2024 zal het moeten gebeuren, dan zal een stem een verschil moeten maken en... Ik denk niet dat zij het gebruiken om achterover te leunen. Ik denk dat zij het juist als activering gebruiken om de mensen tot actie aan te zetten.
Ja, maar dat is een electorale strategie bij Vlaams Belang. En,
tuurlijk, ja.
Ik vind dat, zoals ik daar straks zei, dat mag er de Vlaamse beweging niet van weerhouden om eigenlijk de Vivaldi-partijen op de vingers te kijken en echt heel goed te zien wat gebeurt er nu met die staatshervorming, wat zegt men daarover, en om eigenlijk, zelfs al zijn we het niet eens met die regering, om die regering toch wel zoveel mogelijk onder druk te zetten.
Pieter, jij had het daarnet eigenlijk al over die twee vleugels binnen de N-VA en de keuzes die daar moeten gemaakt worden. Als ik dan nu tot slot van deze podcast even kijk naar het feit van dat Bart De Wever de enige kandidaat is om zichzelf op te volgen, zal die voor het leven voorzitter moeten blijven om die tweespalt in die partij te overwinnen? Zal hij desnoods moeten opgezet worden om nog altijd te blijven dienen, zelfs al is hij overleden, om die partij bij elkaar te kunnen houden?
Goh, het enige verschil dat ik zie is dat er zijn altijd verschillende groepen binnen N-VA geweest, maar geen vleugels, geen vaste groepen. Ik heb de indruk dat hoe moet ik dat zeggen, de breuk tussen de radicalen, om het dan maar zo te zeggen, en de gematigden, hè, zoals dat altijd gaat binnen de Vlaamse beweging, heb je altijd radicalen en gematigden, dat die iets dieper dreigt te worden op dit moment. Ik vind het debat over De Wever als voorzitter veel breder. Ik vind dat je het eigenlijk niet kan maken voor een partij met, wat is het, meer dan 40.000 leden, 65 parlementsleden, 4 ministers, 50 burgemeesters, en er is van al die mensen maar één persoon in staat om die partij te leiden. Dan denk ik dat je echt als partij een groot probleem hebt. En men heeft de statuten aangepast voor een derde termijn, aan de hoeveelste zijn we ondertussen. Als de N-VA geen eenmanspartij wil zijn, dan denk ik dat ze nu moeten kiezen voor een nieuwe voorzitter. Maar ik heb de indruk dat men eigenlijk niet gewerkt heeft aan een opvolging voor De Wever. En dat De Wever de fout gemaakt heeft om zelf geen minister-president te worden in de Vlaamse regering en om dat voorzitterschap van zijn partij door te geven. Nu, iedereen is het erover eens dat het een uitzonderlijke politicus is. Ik hoor ook dat hij de man is die op de partijraad, zeg maar, na een lange discussie de synthese, de conclusie kan formuleren waar iedereen achter staat. Maar dat zal hij ook als niet-voorzitter kunnen. Hij zal altijd een belangrijke rol blijven spelen in die partij. Maar hem blijvend als voorzitter verkiezen, vind ik een zwakte. Je moet als voorzitter van een partij, van om te even wat, ook altijd bezig zijn met je opvolging. En dat heeft hij hier niet gedaan. En na al die jaren wordt de N-VA een partij die al jaren geleid wordt door eenzelfde inner circle, noem het een kliek, die elkaar gelijk geeft. Ik vind dat een heel slechte evolutie. Maar ik vrees, als men nu open verkiezingen doet bij N-VA, dat je een soort VLD-scenario krijgt met 11 kandidaten en die de verschuurdheid van die partij wel eens open en bloot op tafel zou kunnen leggen. Dus het is een heel dubbel beeld dat ik daarvan heb. Maar ik vind het in ieder geval een heel slecht sein, een heel slecht signaal om De Wever nog maar eens voorzitter te verkiezen.
Professor, denkt u dat Bart De Wever de enige is? Of ziet u toch dat er inderdaad, zoals Pieter net zegt, dat er een stilaan noodzaak komt dat daar iets gaat veranderen in de leiding van die partij?
Ik ben het daar eigenlijk niet 100% mee eens. Ik vind niet dat er echt zoveel sleet zit op Bart De Wever. Ik bedoel, het is een uitzonderlijk politiek talent. Het is een sterspeler. Waarom? En natuurlijk, de media doen daar zeer schamper over, maar als hij gemotiveerd is om het te blijven doen, en als er daarvoor een draagvlak is binnen de partij, waarom zou de N-VA zich door de media een andere voorzitter laten aanpraten? En natuurlijk, die minister-president, was hij minister-president geworden, dan zou hij wel de facto voorzitter gebleven zijn. Hè? Pieter, je hebt het zelf gezegd. En dan heb je dan een soort voorzitter die dan op de meubelen let en dan een beetje zo een halve partijsecretaris is. Maar uiteindelijk, wat maakt dan het verschil uit? Dus ik vind ook wel... Bart De Wever is niet de karikatuur van zichzelf geworden. Dat zie je vaak bij politici die heel lang voorzitter blijven of een bepaalde functie blijven uitoefenen, dat ze een karikatuur worden van zichzelf. Ik ga geen voorbeelden noemen om niemand te kwetsen, maar Bart De Wever is dat niet. Dat is iemand die talent heeft om zichzelf eigenlijk te heruitvinden. En hij is niet meer de Bart De Wever van 2004 of 2007. En ik vind ook wel, die grote tweespalt binnen de N-VA, ik zie die niet echt. Het merkwaardige van de N-VA, en dat is natuurlijk ook wel dubbel, dat is dat er eigenlijk relatief weinig dissidentie is binnen die partij. Dat is een beetje een politicologische wetmatigheid. Als een partij electoraal zwaar verliest, dan is er dissidentie. Hè. Dan zijn er veel gefrustreerden die hun mandaat verloren zijn. En die ambetant beginnen doen binnen de partij. Hè. En die naar journalisten beginnen bellen, hoe erg dat het wel is en welk een klungelaar dat die voorzitter wel is. Nu, de N-VA heeft 2 keer op rij een heel zware nederlaag geleden, in 2018, 2019. En toch zie je, merkwaardig genoeg, hè, ja, dat die partij eigenlijk een echte phalanx blijft vormen. Hè. Bedoel, daar is weinig of geen dissidentie, hoewel dat er eigenlijk alleen verschillende moeilijke momenten geweest zijn sinds de verkiezingen. Nee, dus die onderhandeling met Vlaams Belang, die inderdaad voor veel N-VA'ers, alleen dat was niet evident, hè. Het is duidelijk dat niet alle N-VA'ers daar zo tevreden over waren, dat er effectief toch zo lang en zo serieus met Vlaams Belang is onderhandeld, tot op het punt zelfs dat toen de Vlaamse regering al gevormd was en Jan Bon minister-president was, toen zelfs zei Jan Bon nog van eigenlijk vond ik het jammer dat ik geen regering heb kunnen vormen met Vlaams Belang, wat dat toch het duidelijkste bewijs was dat tenminste Jan Bon dat echt wel wilde met Vlaams Belang regeren. Maar dan ook nadien, ja, de onderhandeling met de PS en dan dat akkoord N-VA-PS dat publiek is gemaakt en waar dat er toch een aantal dingen in staan waarvan je zou denken, van, ja, wat is dat nu in losse eindjes? Allerlei vage dingen, want dan is dat dan voldoende om eigenlijk scheep te gaan met de grote aartsvijand van de N-VA, namelijk de PS. Al die ook toegevingen die de N-VA heeft gedaan op het vlak van sociaal beleid. Goed, er zal daar ook wel wat tandengeknars geweest zijn binnen de rechtervleugel of binnen de liberale vleugel van de N-VA. Maar je ziet dat, vreemd genoeg, die partij een phalanx blijft vormen, zoals dat eigenlijk ook het geval geweest is in de Zweedse periode. Ten tijde van Hendrik Föye en dan de defenestratie van Föye en Wouters. Ja, dan had ik ook gedacht, nu zal er toch wel een storm van verontwaardiging opstijgen bij die Vlaamsgezinde vleugel, die Vlaam-nationale vleugel van N-VA. Maar eigenlijk heeft die zich gedijst gehouden. Hebben die dat geslikt? Hebben die ook dan weer op hun tong gebeten? En ik heb dat altijd, volgens mij heeft dat niet zozeer te maken met Bart De Wever als dusdanig, maar heeft dat eigenlijk vooral te maken met het trauma van de Volksunie. Dat is het grote schrikbeeld van de N-VA'ers. We gaan toch niet opnieuw in Volksunie-toestanden terechtkomen met een verscheurende broedertwist en kampen die met getrokken messen tegenover elkaar staan. Volgens mij is dat eigenlijk de factor die partij zo bijeenhoudt. En dat heeft enerzijds iets griezelig. Hè? Dat heeft, en zeker wanneer het dan leidt tot iets wat ik dan jammer vind. Ik had liever gehad dat er wat meer protest geweest zou zijn tegen de defenestratie van Hendrik Föye vanuit het standpunt van de Vlaamse beweging. Maar tegelijkertijd blijft dat wel de grote sterkte van de N-VA. En die tweespalt, die leeft vooral in de hoofden van de mainstream media. Dat is wishful thinking van veel journalisten, maar die blijkt niet uit de feiten.
Men slaagt erin om dat intern te houden, dat klopt. Maar er zijn intern dan wel heel grote discussies. Maar om een of andere duistere manier slaagt men er inderdaad in om die debatten intern te houden. Dat is de sterkte van de N-VA.
Maar natuurlijk, dat betwist ik niet, Pieter. Natuurlijk zijn er intern discussies. Ik bedoel, plaats 2 politici
meer dan,
bij elkaar en er is een discussie. En ja, hoe groter de partij, hoe meer kamers in die partij, hoe meer strekkingen, hoe meer discussie. Dus daar, evident zijn er N-VA'ers die niet willen regeren met Vlaams Belang en anderen die dat absoluut wel willen. Dus dat betwist ik niet. Maar het merkwaardige is dat die spanningen, die interne discussie, dat die inderdaad intern blijven.
Goed, daarmee hebben we een prachtige analyse gemaakt van wat er momenteel leeft. Dank je wel, professor Maddes. Dank je wel, Pieter, voor jullie bijdrage en jullie scherpzinnig inzicht in de politiek in Vlaanderen en België. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcast. Blijf zeker luisteren en we komen nog terug bij u met meer inzichten in de politiek. Dank je wel. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.